Nou ja, ik heb mijn leven lang in die wereld gewerkt. Eindeloos van dat soort documenten gemaakt. Het is niet te volgen. Het is over complexiteit gesproken.
Ja, ja.
Het is gewoon... Het is een grote mist. Het is niet te begrijpen. Mensen in de bank begrijpen ook niet als ze dat stuk lezen. Wat er nou bedoeld was. Omdat er ook gezegd wordt. We willen hiermee de coöperatie versterken. Nou, dat is hypocriet. Dat is echt niet waar. Dit is niet... Bedoeling is niet. En de facto is het ook niet zo. Dat de coöperatie hiermee wordt versterkt. Dat is objectief.
Dat is een sterke claim.
Ja. Nou, dit is een sterke claim van de bank om dat te zeggen.
Ja, maar ook van jou om te zeggen dat het niet zo is.
En mijn claim is niet zo sterk, want ik heb net aangegeven op basis van de feiten dat die claim onterecht is. Omdat zeggenschap wordt afgenomen, omdat de afstand van de klant groter wordt.
Ja.
Omdat er wordt gecentraliseerd. Het versterkt in ieder geval niet de coöperatie.
Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Kees Kools. Bestuursadviseur en emeritus hoogleraar ondernemingsfinanciering en bestuur. Kees, welkom. Je hebt een toch wel spraakmakend artikel geschreven. Het is gepubliceerd in de Volkskrant met betrekking tot de toekomst van de coöperatie bij de Rabobank. Daar gaan we het zo over hebben. Maar belangrijk als vertrekpunt is eigenlijk het belang van het idee van coöperatie. De filosofische school, waar ik natuurlijk zelf ook veel, ik zou zeggen voor doe, maar dat is die ik mede heb opgericht. Draagt coöperatie ook een warm hart toe. Maar goed, jij bent... een deskundige op het gebied van bestuur en de bestuursstructuren. Wat voor soort bestuursmodellen hebben we? En waarom is nou zo'n coöperatie in jouw ogen belangrijk? Zeker vandaag de dag. Of is het gewoon iets van vroeger?
Het is zeker iets van vroeger, maar ook van nu. Ja. Je ziet ook dat coöperaties nu opkomen, maar dat zijn meer kleine lokale coöperaties. Rondom de energietransitie bijvoorbeeld. Maar ook wel kleine landbouwcoöperaties. Maar het is absoluut een structuur die nog steeds heel belangrijk is. En in mijn ogen een grote toekomst heeft of zou moeten hebben. Kijk, als het over onderneming gaat, dan heb je in Nederland grofweg vier verschillende soorten bestuursstructuren.
Mm-hmm.
De ene zijn de bekende beursgenoteerde ondernemingen. Dat zijn de grote bedrijven, meestal Philips, Axo, Unilever, Shell. Waarbij de raad van bestuur, de directie, toch vooral gericht is op een maximaal aandelenrendement. Maximaal rendement voor de aandeelhouders. Waarbij ze dan wel natuurlijk moeten voldoen aan wet en regelgeving. Maar verder geen echte maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Omdat hun belangrijkste doel is een maximaal rendement voor de aandeelhouders. Als ze daar niet voor zorgen, die bestuurders. Ja, dan raken ze niet alleen hun bonussen kwijt. Maar lopen ze ook de kans dat ze worden overgenomen of ontslagen worden.
En dat zijn dan soort BV's?
Dat zijn NV's.
Hè? NV's, oké. Okay. Ja, nee, dat is goed. Ja, dat is even goed om te weten.
Ja, naamloze vennootschappen waarvan de aandelen zijn genoteerd op de aandelenbeurs. En iedereen kan die aandelen kopen en verkopen.
Ja, dus de bekende, het grootbedrijf zit daar natuurlijk voornamelijk in. En daarbij is het eigenaarschap eigenlijk gescheiden van het management.
Ja, dus iedereen kan aandelen. Philips, Unilever, Shell, Ahold kopen. En dan ontvang je een dividend. En als je hoopt op een koerswinst. En daar tegenover staat dat aandeelhouders bepaalde zeggenschap hebben om de commissarissen te benoemen. Statuten goed te keuren, winst toe te delen enzovoorts.
En kun je daar binnen nog differentiëren? Binnen die NV's, die beursgenoteerde ondernemingen, dat je zegt van nou, of is dat grosso modo waar ik allemaal een beetje hetzelfde ingericht in Nederland?
Nee, dat is allemaal hetzelfde ingericht.
Okay.
Tot voor kort, tot 2004 in Nederland, hadden aandeelhouders weinig te vertellen, want toen waren de commissarissen.
Precies, dat is een verschuiving. Hè?
Ja, wat de zogenaamde. Even de naam kwijt, maar hoe dan ook, het model waarbij de commissarissen benoemden toen zichzelf. Dus niet de aandeelhouders, maar sinds 2004 worden de commissarissen van die grote bedrijven benoemd door de aandeelhouders. Nu hebben de aandeelhouders ook meer macht dan ze vroeger hadden.
Is dat meer Angelsaksisch?
Ja, dat komt uit Amerika. En dat dat is niet, dat wordt wel vaak gedacht, dat is niet zo oud als het kapitalisme. Dat is pas ontstaan in de jaren 70, 80 vorig jaar. Toen had je de bekende econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman.
Ja.
Die heeft toen dat nieuwe paradigma op de kaart gezet met één zin. En namelijk de één zin was de titel van een beroemd artikel. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is om de winst te maximaliseren.
Ja. Ja.
Dus de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus bedrijven hebben geen enkele andere verantwoordelijkheid dan het maximaliseren van het aandelenrendement. En dat is ook niet het is ook het maximaliseren.
Ja.
Dus er zit ook geen,
dat is wat we echt noemen de neoclassieke economie, of wat we dan neoliberalisme zijn gaan noemen, maar echt het neoclassieke denken, sterk ook financieel gericht. En een enorme macht voor die aandeelhouders. Het is voor mij ook nieuw hoor, dat echt, dus dat die heel die inrichting van die beursgenoteerde bedrijven, echt in de jaren 70, onder invloed van Friedman, zo'n toch wel echt paradigmatische verandering heeft ondergaan.
Ja, Friedman die heeft dat. Die was de eerste, maar het was een hele beweging vervolgens in de economie, in de economische wetenschap.
Ja.
Dat economische wetenschap die wilde ook net zo'n serieuze wetenschap worden als de natuurkunde.
Ja.
Dat betekent dus wiskundige modellen toepassen. De eerste was onze bekende Nederlandse econoom Tinbergen, de eerste Nobelprijs economie. Van de eerste 12 Nobelprijswinnaars economie hebben er 8 of 9. Of natuurkunde gestudeerd. Dus de wiskunde deed toen zijn intrede. En als je de wiskunde toepast op een gedragswetenschap, op economie, want het gaat uiteindelijk om menselijk gedrag, dan moet je hele simpele veronderstellingen maken over dat menselijk gedrag.
Ja, ceteris paribus. Je moet heel veel dingen uitschakelen.
Ja, en de aanname was dat was de zogenaamde homo economicus, dat de mens is alleen maar erop uit om zijn eigen nut te maximaliseren. En dus geen enkele vorm van medeleven of compassie of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je eigen nut maximaliseren.
Ja, the self-interested rational animal.
Ja. En ik heb dat onderzocht, want ik wist het ook niet voordat ik eraan begon. Maar voor die tijd was het anders. 100 jaar geleden, dus ook Shell, Philips, Unilever, maar ook in Amerika, Ford, General Motors. In die tijd bestond dat aandeelhouderskapitalisme helemaal niet. Die CEO's in die tijd, die bestuurders, die werkten voor alle stakeholders. Er zijn hele mooie geschiedenissen over geschreven.
Ja, dus want het aandeelhouderschap bestond natuurlijk al. Dat is het punt niet. Maar je zegt, er was een andere relatie van aandeelhouder tot het management.
Ja.
En dat management had eigenlijk een veel bredere kijk. Zat dus ook juridisch in een andere positie.
Dus bijvoorbeeld een bekende uitspraak van Henry Ford. Die wordt gezien als een van de grote kapitalisten. Uiteraard de oprichter van Ford en ook van de baas van General Motors enzovoorts. In die tijd, die zeiden gewoon letterlijk tekst als: wij zijn er voor de medewerkers, de klanten en de aandeelhouders.
Ja.
Op een gelijkwaardige manier.
Ja.
Er is toen een heel groot debat geweest in Amerika. Publiek debat tussen die twee scholen. En dat is ook, daar is iedereen ook over eens. Die is uiteindelijk gewonnen door de stakeholder benadering. En dat is dus pas echt in één keer vrij plotseling veranderd in de jaren 70. En hoe belangrijk is onderwijs? Onderwijs is altijd heel belangrijk, maar ook in dit geval. Toen zijn op de Amerikaanse business schools is dit nieuwe paradigma, dat Friedmaniaanse aandeelhoudersparadigma, neoclassieke paradigma, is onderwezen. En daar zaten en zitten in de collegebank al de toekomstige CEO's.
Ja.
En vervolgens wist men niet beter dan dat de onderneming is eigendom van de aandeelhouders.
Ja.
En het management is op aarde om de aandeelhouders te dienen.
Nou, interessant ook wanneer we dadelijk naar die coöperatie over gaan. Want je ziet natuurlijk dat toch de laatste jaren een enorme beweging gaande is, waarin ook voor een deel vanuit populistische zijde eigenlijk een protest wordt aangetekend. Ik denk alleen maar wat Trump heeft in de Verenigde Staten heeft gedaan, wanneer het ging om bijvoorbeeld het outsourcen van al die productiecapaciteiten.
Ja.
Dat er eigenlijk onder druk van aandeelhouders, ook in de jaren 70, 80, natuurlijk complete bedrijven eigenlijk van gedaante zijn veranderd. Hè? En ook, men ging gewoon op zoek. Nou, op korte termijn, echt korte termijn, maar naar het hoogste rendement. En heeft eigenlijk die hele maatschappelijke rol eigenlijk uit het oog verloren. En dat is denk ik wel de beweging waar we in zitten op dit moment. Hè?
Nou, kijk, dat is in ieder geval de beweging geweest in de jaren 70 van de vorige eeuw is gestart. De eerste grote beweging was het opknippen.
Ja.
Was vijandige overnames, het opknippen van al die conglomeraten. Dat is zo stap voor stap verder gegaan. Wat je nu wel ziet, zowel in Amerika als ook in Europa, dat er toch wel steeds meer bedenkingen komen. Ook in Nederland. Ja. Dus het aandeelhouderskapitalisme
is toch een beetje op z'n retour, hè?
Is, althans, dat is op z'n retour. Dat is het probleem. Niet in de werkelijkheid. Dus
nee.
Het management, de CEO's van de bazen van Philips, Shell, Unilever enzovoorts, die zijn nog steeds onderworpen aan wat ik maar noem de geestel van de beurs.
Ja.
Zij moeten het maximale aandeelrendement leveren. Als dat niet gebeurt, nou, dan worden ze ontslagen. Of de onderneming wordt overgenomen enzovoort. Die geestel, die dwang van de beurs is enorm.
Ja.
Maar zelfs bijvoorbeeld het VNO-NCW vindt inmiddels, en ook best wel wat CEO's en of voormalige CEO's, dat het echte aandeelhouderskapitalisme, dus primair werken voor de aandeelhouders, voor het aandeelhoudersrendement, dat niet het model is wat we zouden moeten willen. Maar de werkelijkheid is heel anders. Het gebeurt, ik heb het, de lakmoesproef voor mij is dat, zijn er beursgenoteerde ondernemingen die wel eens een beslissing nemen ten behoeve van andere belanghebbenden, ten koste van het aandeelrendement. Ik moet het eerste voorbeeld nog zien. Dat gebeurt vrijwel nooit.
Maar dat is
omdat ze gedwongen worden.
Dan moeten we eigenlijk zeggen, het maatschappelijk sentiment is duidelijk anders.
Ja.
Hè, dan in de jaren 90. We zitten nu toch ook met allerlei maatschappelijke vraagstukken. De hele thematiek van duurzaamheid. Ook een sociale duurzaamheid impliceert. En dat betekent toch dat daar, laten we zeggen, behoorlijk, laten we zeggen, bij het publiek Een verandering heeft plaatsgevonden.
Precies. Die primaire focus op het aandelenrendement, dat ondervindt steeds meer weerstand. Ja,
tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel op allerlei manieren eraan vast, want ook de grote investeerders zijn natuurlijk ook vaak weer pensioenfondsen.
Ja.
En we zijn toch ook wel weer erg op ons rendement van onze pensioeninleg gericht. Dus we zitten er wel in vast, in het systeem.
Ja, en dat is het. Precies, het is niet. Dus je hebt kunnen en willen. Die ondernemingen die worden echt gedwongen. Ook de ondernemingen.
Ja.
De voormalige baas van Unilever bijvoorbeeld, Paul Polman.
Ja.
Die wilde echt een andere kant op. Die wilde meer aan duurzaamheid doen enzovoorts. Nou, dat is mislukt omdat hij uiteindelijk onder druk van aandeelhouders werd gedwongen om aandelen in te kopen, dividend te verhogen, de bedrijfsonderdelen af te stoten. Of het heel, heel recent Shell. Dus er is één onderneming in de wereld die door de rechter is gedwongen om meer aan duurzaamheid te doen in de hele wereld. En uitgerekend die onderneming zei met de nieuwe CEO vorig jaar: we are now going relentlessly for shareholder value. We gaan nu alleen maar voor de aandeelhouders. Terwijl die uitspraak van de rechter al geweest was. Omdat ze zeiden, we blijven achter bij ExxonMobil en onze andere concurrenten. En dat accepteren onze aandeelhouders niet. Dus die geestel van de beurs is fantastisch, is dramatisch.
Ja.
En dan nog drie andere modellen.
Ja, precies, want dit is de eerste. En we zien daar wel een duidelijke problematiek. We zien ook dat er een maatschappelijke kentering gaande is. Maar het systeem dwingt eigenlijk nog steeds ook die bedrijven zelf om die kant op te gaan.
Ja,
ja, helder.
De drie andere modellen, althans grosso modo in Nederland, het zijn private equity, familiebedrijven en coöperaties.
Ja, en private equity, wat is dat?
Nou ja, kijk, private equity, dat zijn investeerders die kopen een onderneming op en die willen die onderneming na 5 jaar verkopen. Of 4 of 5 of 6, maar dat is vrij precies.
Ja.
En dat
en,
moet
en, en rendement halen erop.
Ja, en minstens 20% rendement per jaar. En dat is gebaseerd op drie factoren. 1, maximaal vreemd vermogen, dus zoveel mogelijk schuld erin. Dan neemt het weliswaar het risico toe, maar neemt ook het rendement toe voor de aandeelhouders. Maar als het dan fout gaat, dan is al verschillende keren gebeurd, dan dreigen die ondernemingen failliet te gaan. In Nederland hebben we ook verschillende voorbeelden.
Dat is ook met de NRC gebeurd, toch?
Ja, vroeger met de kranten, ja. De Nederlandse kranten kwamen toen in Engelse handen van een.
Ja, maar dan worden vaak bij private equity die constructies gebruikt, hè, waarin de bedrijven eigenlijk tegelijkertijd met schulden wordt opgezadeld.
Ja,
hè?
Ja dat gebeurt precies, dat gebeurt voortdurend. En dat neemt het risico enorm toe. Dat is het ene, dus maximale schuld. Tweede is zoveel mogelijk cash eruit halen. Gewoon fysieke, letterlijk cash. Dus geen winst, maar cash. Cash is king. En op de derde plaats, maximale financiële prikkels voor het management.
Wanneer is dat? Ja, met al die bonussen enzovoort.
Ja, dus het management die is met gouden ketenen gebonden aan die rendementsdoelstellingen van private equity. En het is dus allemaal toch wel korte termijn. En dan maar 5 jaar moet dat
echt korte termijn dus.
Ja, en dan wordt wel gezegd, ja, maar er worden ook wel investeringen op de lange termijn. Maar uiteindelijk alleen maar lange termijn investeringen als ze ook op korte termijn renderen. Renderen. Want na 5 jaar moet er worden gecashed. Dat is het model.
En wanneer heeft dat een vlucht genomen? Is dat ook de jaren 80, 90 of zo?
Ja, dus jaren 80 is dat. Is dat
dus is dat is echt wel in die golf van die gefinancialiseerde economie.
Ja, ja,
dat je dit ziet opkomen.
Ja, het belang van aandelenbeurzen, van financiële markten, is echt in de jaren 80 van de vorige eeuw ontstaan. Werden er ook allerlei natuurkundigen, wiskundigen werden naar Wall Street gehaald. De zogenaamde quant.
Maar jij hebt toch zelf ook een economische achtergrond, of econometrische?
Ja, ik ben begonnen met econometrie.
Ja, daarom.
Dus
je was een van die gasten eigenlijk.
en dat ingeruild voor economie en filosofie.
Ja, dat is heel veel.
Later nog eens accountancy gedaan. En gepromoveerd in de corporate finance.
Ja.
Bij Piet Moerland, de latere CEO van de Rabobank, toevallig.
Ja.
over de Rabo gesproken.
Ja, nee, over de Rabo gaan we het zo nog hebben. Maar die private equity, die neemt dus ook een enorme vlucht in de jaren 80, 90. Daar zie je dus echt dat, wat ze ook wel noemen, dat springhaankapitalisme. Is daar een onderdeel van?
Ja, dat er is ooit die minister Wijn ooit, van de Economische Zaken, die heeft dat destijds een keertje zo genoemd.
De Duitsers hadden het daar volgens mij
precies. Ja. Ja, de springhaan, die dus alles leg.
Kaalvreten.
Kaalvreten. Ja. Ik heb toen samen met mijn vriend, collega Arnoud Boot, op verzoek van de Tweede Kamer nog eens een keer een studie gedaan naar hoe werkt dat private equity nou? En je hebt wel een hele range, zeg maar. Je hebt degene die klassieke die echt voor de kill gaan, zal ik maar zeggen, die relentless zijn, of onverbiddelijk zijn. En je hebt degene die er wat voor de iets langere termijn in zitten, maar gemiddeld genomen. Heeft de kenmerken die ik net...
En je hebt natuurlijk ook ondernemingen, zoals de Amerikaanse BlackRock of zo.
Ja.
Die zitten in die hoek ook.
Nou ja, kijk, BlackRock is een... die hebben geloof ik 3000 miljard belegd vermogen.
Die zijn groter dan Nederland.
Die zijn aanzienlijk groter. Ja. Die zitten ook voor een belangrijk deel in private equity. Zeker. Maar je hebt ook de iets mildere vormen in het Nederlands, zoals de HAL.
Dus je hebt nog wel verschillende smaken daarin. En een hardere private equity.
Het originele Anglo-Saxische model is nog steeds binnen 5 jaar rendement, cash, schuld erin. En dan op naar de volgende.
Ja, en dus stevig ook saneren, kosten besparen, opsplitsen, dus, verkopen.
De eerste golf was cash eruit, kosten besparen.
Ja.
De volgende golf was buy and build. Dus dat was wel kleine bedrijven aan elkaar rijgen en daar dan een wat groter conglomeraat van maken. Bijvoorbeeld de sportscholen in Nederland zijn zo aan elkaar geregen. Dat was een volgende slag.
Dus op die ketens die je zo... Ja. En Fletcher en zo, dat soort...
Ja, en de brillen in de brillen.
Ja, ja, ja.
Een van die brillenketens. Nou, waarbij dan niet alleen maar kostcutting, kostensnijden het devies was, maar ook...
Uitbreiden
en daardoor ook wel weer een lagere kostenbasis natuurlijk. Maar niet zozeer door saneren, maar door gewoon de vaste kosten te kunnen delen over meerdere bedrijven.
Ja. Oké, dat is private equity. Er valt veel over te zeggen, maar we houden het even bij dit overzicht. Dan de familiebedrijven.
Ja, kijk, de familiebedrijven, het woord zegt het al.
Belangrijk, hè, in Nederland ook, hè, nog steeds.
Ja, nou ja, kijk, we hebben hele grote familiebedrijven. De CNA van de Brenninkmeijers.
Ja.
Dat is nog steeds één groot, dat is nog geen 100% van de familie. Vorig jaar was ik op bezoek bij...
Heineken?
Peers Winkels, de zevende generatie van Bavaria. Swinkels Bier en Bavaria. Volledig 100% familiebedrijf. Dus niet beursgenoteerd. Nou, en er zijn zo nog wel een paar andere familiebedrijven. Nou ja, kijk, Heineken is een beetje, zit een beetje tussenin. Maar Heineken is een primair beursgenoteerd bedrijf.
Ja.
Alleen mevrouw Heineken, de dochter van Freddy Heineken, die heeft getrapt via net 51% en 51%.
Ja, ja, ja,
uiteindelijk voor het zeggen.
Ja.
Maar het is toch primair een beursgenoteerd bedrijf. Ja. Of een VDL. In Brabant.
Ja.
Er zijn toch een paar grote familiebedrijven. Of de Jumbo, bijvoorbeeld. Nou kijk, en elke familie is anders. Dus je kunt, er wordt vaak gezegd, familiebedrijven zijn er voor de lange termijn. En meestal, zeker als het bedrijven zijn die over generaties lang een bedrijf hebben voortgezet en willen blijven voortzetten, zoals Bavaria met Zwinkels. Ja. Of mijn eigen familie van de Agio. Mijn opa heeft de Agio opgericht. De sigaren.
Gouden oogst.
Ja,
maar ook maar oogst.
Precies, ja.
Agio, gouden oogst.
Ja, die zijn er dan wel voor de langere termijn. En die hebben ook, die hebben dus, dat is, maakt echt wel uit. Hè. Die kunnen zelf bepalen.
Ja.
Bepalen zelf of ze voor de korte termijn of voor de lange termijn willen gaan. En als ze echt een familiebedrijf hebben wat voor de langere termijn wil gaan. Of Nolet, de jenever. Ja. Jenever, ik geloof dat is al achtste of negende generatie daar in Schiedam.
Maar het is een belangrijk onderdeel, hè, van de Nederlandse economie,
ja.
Die familiebedrijven.
Ja, dat is zeker een heel belangrijk onderdeel, ja.
Weet je percentage ervan?
Ja, ik geloof dat iets van 60% of 70% of zo.
Ja, ik dacht iets meer dan 50%.
Ja, dat is...
Maar het is goed om je dat te realiseren.
Ja.
Want iedereen heeft het natuurlijk over beursgenoteerde bedrijven.
Ja.
Maar die familiebedrijven, want ze zijn vaak, het is vaak midden, soms ook heel groot.
Ja.
Maar vaak ook gewoon kleinere bedrijven.
Hè? Ja, kijk, de meeste familiebedrijven is gewoon de winkel op de hoek.
Ja.
En alle middenstanders zijn familiebedrijven. Alleen sommigen zijn natuurlijk heel groot geworden.
Ja.
Maar daarom is dat percentage ook zo groot. Omdat alle middenstanders, alle winkels enzovoort.
Ja.
En bakkers en slagers en noem maar op. Zo allemaal familiebedrijven. Alleen sommigen zijn dus heel, heel groot geworden. En dan kan het dus zijn dat er... Dus normaal, meestal is het zo dat ze op de langere termijn voor de lange termijn in zitten. Dat ze ook kunnen permitteren om niet het maximale rendement eruit te halen. Want,
maar vooral, dan spelen natuurlijk ook vaak gewoon die binding met de omgeving mee.
Ja.
De relaties die je hebt. Van je moet sowieso zorgen dat je zoon ook weer een goede toekomst heeft. Of dochter die het bedrijf overneemt. Boeren zijn natuurlijk ook familiebedrijven. Hè?
Ja, ook alle boerenbedrijven zijn per definitie familiebedrijven.
Ja.
Maar het risico... Het kwetsbare van het model is natuurlijk dat het woord zegt het al.
Ja.
Je bent wel afhankelijk
van de opvolging.
Van de opvolging.
En de kwaliteit daarvan.
En het moet maar blijken dat zoonlief of dochterlief
dezelfde talent heeft.
Dat hij talent heeft. Ja. En als hij dat niet heeft, dan is het dus de kunst om dat te onderkennen.
Ja.
En dan het bedrijf, dan misschien de aandelen te houden, maar dan toch iemand anders. En dat is bij Blokker bijvoorbeeld.
Ja.
Dan dus iemand van buiten de familie aan te stellen.
Ja, die dat wel kan.
Dat was op een gegeven moment bij CNA met de Brenningmeijers. Ook het probleem dat de familie te veel invloed had. Te veel toch niet onvoldoende competente familieleden in het bedrijf zaten. In die tijd, eind vorige eeuw, alleen maar mannelijke familieleden mochten het bedrijf leiden. Dat is allemaal toen structureel.
Dat is natuurlijk ook die katholieke achtergrond.
Is toen rigoureus veranderd. Maar dat heeft wel weer zijn eigen problemen en dynamiek. En ook wel weer deze kwetsbaarheid.
Ja.
En uiteindelijk, zo'n Jumbo moet concurreren met Albert Heijn. Bavaria moet concurreren met Heineken, met InBev. Dus hun speelruimte is uiteindelijk ook wel weer beperkt. Maar ze hebben veel meer mogelijkheden om een eigen koers te varen. Maar binnen marges.
En natuurlijk ook hun eigen kapitaal.
Ja, maar dat kan tegelijkertijd ook een probleem zijn. Want als je groeien kost geld.
Ja.
Dus als je zou willen groeien. Ik geloof dat Bavaria zit, die is actief in 140 landen.
En dan word je er afhankelijk van je geld schieten natuurlijk.
Ja.
Als je waar je leent.
Nou, precies. Ja. Dus kijk, alle bedrijven, ook Philips, is begonnen.
Dat is waar de boeren natuurlijk ook tegen aangelopen zijn. Hè? Dat ze natuurlijk aan allerlei voorwaarden moesten voldoen.
Ja. En groei kost geld. Dus dan moet je of naar de bank. De boeren gaan dan naar de Rabo. Of je gaat nieuwe aandelen uitgeven. Want alle bedrijven zijn begonnen als familiebedrijf. Ook Philips. En waarom is Philips geen familiebedrijf meer? Omdat ze de enorme groei natuurlijk niet konden financieren. Ja, en aandelen moesten uitgeven. Ja. Op een gegeven moment hadden ze zelf niks meer over.
Dan zitten we bij de laatste, de coöperatie. En dan komen we ook bij de Rabobank vanzelf. Maar laten we eerst even toch die coöperatie. Waarom is dat zo'n interessante vorm? En wat is u überhaupt?
Nou, dus de er waren al hele kleine coöperaties in de middeleeuwen in kleine dorpjes in Italië. Maar het coöperatieve model is echt in Engeland ontstaan in 1760 in Chatham. Een kleine mailcoöperatie. Daarna Robert Owen, een hele bekende...
Van boeren of zo? Wie deed dat?
Ja, mailcoöperatie
van boeren. Van dus die graven bouwden en die een coöperatie maakten.
En, daar kon je dus...
en wat is dan het model, het bestuursmodel?
Ja, dus je hebt verschillende soorten coöperaties, maar de meeste coöperaties, en zeker de coöperaties die we ook in Nederland kennen, dat zijn dus coöperaties van mensen die hetzelfde produceren. Dus landbouwcoöperaties. Mm-hmm. Dus in Nederland hebben we Friesland Campina, we hebben Koosen, de oude Suikerunie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of inkoopcoöperaties, maar dat zijn dus... Of we hebben de bloemenveiling, Flower van Nederland geloof ik. Dat zijn allemaal coöperaties waarbij mensen die hetzelfde doen, tuinders of boeren of suikerboeren of melkboeren, veeboeren,
Maar de landbouw springt er wel uit, hè? Als coöperatie model.
Ja, in Nederland springen er twee sectoren uit, de landbouw en de financiële verzekeringswereld. Want VGZ, de grootste Nederlandse zorgverzekeraars, Achmea, 7 miljoen leden. VGZ, CZ, dat zijn de drie grootste. Ja. Dat zijn alle drie. En hier in Leiden, Zorg en Zekerheid, zijn allemaal coöperaties.
Ja. Je hoort de laatste tijd natuurlijk veel over de nieuwe coöperaties. Je refereerde al even aan rond energie. Hè? Zie je coöperaties ontstaan? Je ziet ook eigenlijk mensen die inderdaad een nieuw soort activiteiten gaan ontplooien gezamenlijk. En energiewinning is er dan één van. Heb je nog andere sprekende voorbeelden?
Ja, dus wat betreft nieuwe coöperaties. Ja? De nieuwe coöperaties zijn heel kleinschalig. Die zijn in Nederland op twee terreinen. Dat is inderdaad rondom de energie, zelfstandige energievoorziening. Ja. We zijn een beetje terug naar vroeger. Vroeger had elk dorp, elke stad had zijn eigen energiebedrijf. Ja. Die zijn allemaal gefuseerd en nu hebben we nog maar drie grote energiebedrijven over. Dus we gaan weer terug naar af. Dus voor bepaalde vorm van autarkie, van zelfbeschikking. Klein, lokaal en dan ook het zelf wordt zeggen.
Dat is ook heel interessant, want als je ziet wat wij inmiddels voor onze energie betalen, is Nederland een van de duurste landen. Ik begreep ook dat recent uit een onderzoek was gebleken dat de hele ontwikkeling van dat warmtenet, dat hier bijna drie keer zoveel kost in vergelijking met een land als Zweden bijvoorbeeld. Dus, maar goed, dat is even een ander thema. Maar dus daar zie je eigenlijk weer dat mensen het zelf gaan doen. Op energie, zei je?
Er zijn ook steeds meer landbouwcoöperaties.
Oh, en landbouw.
Biologische landbouw.
Ja.
Dus op een andere manier kleinschaliger en minder vervuilend. Op die twee terreinen
zo'n initiatief als Herenboeren bijvoorbeeld, of niet? Of is dat weer wat anders?
Dat ken ik niet. Okay, dat weet ik niet. Maar crucialer daarbij is toch een vorm van zelfbeschikking.
Ja.
Dat mensen zelf aan de stuur willen zitten en zelf hun wereld willen organiseren. En zoals Bas van Bavel, een hoogleraar uit Utrecht,
Economische geschiedenis.
Ja. Die heeft ook veel onderzoek gedaan naar coöperaties. En die noemt dat het model tussen markt en overheid.
Ja.
Je hebt de markt. Het drijvende principe in de markt is concurrentie. En de essentie van coöperatie is samenwerken.
Ja.
En wat een coöperatie doet, is die probeert zich een beetje aan de markt te onttrekken. En dan zeggen wij als een collectief van boeren of een collectief van mensen die zich willen verzekeren, Of de nieuwe energiecoöperaties. Wij willen ons eigen economisch verkeer organiseren. En daar willen wij ook zelf inspraak op hebben.
Ja, je hebt het eigenlijk echt over een maatschappelijk goed, hè, in die zin.
Ja, ja, het gaat meestal over wat je bij publieke nutsgoederen, vrij elementaire goederen. Ja. In de landbouw is natuurlijk elementair, voeding is elementair, energie is elementair. U verzekeren, rondom die verzekeringswereld, zijn allemaal vrij elementaire. En zo zijn ze ook ontstaan. Bijvoorbeeld de Rabo is ontstaan met twee banken, Raiffeisen, de Duitse Raiffeisenbank en de Nederlandse Boerenleenbank, die ieder toevallig in 1898 zijn opgericht. En dat was in die tijd vooral om te ontkomen aan de woekeraars. Ja. Er waren kleine boeren die soms geld nodig hadden om wat te roeien of uit te breiden of opnieuw te investeren. En die konden alleen maar bij de toenmalige woekeraars terecht. En die zeiden van ja, als we nou...
Torenhoge rentes.
Ja, torenhoge rentes. Er werd heel uitgebreid. Als we nou onze krachten verzamelen en sommigen hebben wat over, andere komen tekort. Nou ja, dus dan kunnen we elkaar op die manier helpen.
Ja, het was eigenlijk een verzet tegen wat je noemt het soort van roofbouwkapitalisme.
Het verzet van roofbouw en nu dus ook buiten. Dus daarmee schakel je dus op een bepaalde manier de concurrentie uit. Dus je hoeft niet de markt op.
Nee.
Je doet het samen. Je organiseert het samen. En in die zin, maar het is ook weer niet een overheidsinstelling. Het is ook niet de Nederlandse spoorwegen die 100% in eigendom zijn van de staat. Het is inderdaad tussen markt en overheid het economisch verkeer samen
organiseren. Ja, je weet, je bent ook op de hoogte van Hegels rechtsfilosofie. Hoe Hegel in de burgerlijke maatschappij eigenlijk die corporaties ook opvoert. Hè, als een... eigenlijk een heel belangrijk orgaan, omdat je daar eigenlijk het principe van individueel belang overstijgt.
Ja.
Het wordt een soort tweede familie, zo noemt hij het ook wel. Waarin je voor elkaar ook zorg draagt. Wel degelijk ook een activiteit ontplooit, maar waarin het gemeenschappelijk belang eigenlijk, of het gemeenschappelijk welzijn ook een heel belangrijk regulatief is. Je moet natuurlijk wel ondertussen bij hem ook iets kunnen en iets doen en enzovoort, maar het gaat niet alleen om winst.
Nee, je hebt de markt die faalt, die moet gecorrigeerd worden, de overheid die faalt ook. En dan heb je nog de Hegels burgerlijke gezelschap.
Ja, de burgermaatschappij.
De civil society. Ja, die zichzelf zou kunnen organiseren. En het aardige daarbij is dat dus de klassieke economen, de bekendste klassieke economen, die worden geïdentificeerd met eigen belang als belangrijkste drijfveer in het economisch verkeer. Adam Smith bijvoorbeeld en John Stuart Mill. Er wordt altijd gezegd, zij zeggen dat eigen belang, het nastreven van eigen belang, de motor is van een economie. Want als iedereen zijn eigen belang nastreeft, dan is uiteindelijk de Wealth of Nations, de rijkdom van een heel land, is dan maximaal. Maar dat is een misvatting. Want ook Adam Smith zei wel dat de bakker en de slager dat die uit eigen belang een bedrijf voeren, zou ik maar zeggen. Of brood verkopen en vlees verkopen.
Het is niet uit liefdadigheid.
Het is niet uit liefdadigheid. Maar het is om te overleven. Ja. Om in je eigen
levensonderhoud.
Ja. Maar dat is wat anders dan dat de mens egoïstisch zou zijn.
Absoluut. Het blijkt ook helemaal niet uit zijn ethiek.
Nee, wat in zijn Theory of Moral Sentiments, 17 jaar eerder, dat gaat over sympathy, over benevolence.
Absoluut.
Dus dat is, en ik las toevallig vannacht nog over een van de meest expliciete vrije markteconomen, John Stuart Mill, van het utilitarisme.
Ja.
Die zegt, mensen zijn alleen maar uit op hun eigen nutsmaximalisatie. Ook hij heeft gezegd dat vanwege dat coöperaties heel interessant zijn, omdat daar zowel de eigenaren, het management, de eigenaren van de onderneming en de belangen van de werknemers samenkomen. En die marxistische tegenstelling tussen arbeid en kapitaal wordt opgeheven.
Ja. Dan nu naar de Rabobank. Want jij hebt toch een heel kritisch stuk geschreven over wat je ziet gebeuren daar. En laat misschien toch even naar die ontstaansgeschiedenis en waarom jij je zo'n zorgen maakt en dit adresseert.
Ja, nou, ik zorg...
Dus de Rabo is dus een coöperatie.
Ja.
Je schetst het zo even al, ontstaan eind 19e eeuw. Ook juist om de roofbouw door dat groot kapitaal tegen te gaan.
Nou, kleine, het waren kleine... De
kleine boeren.
Ja, die kleine boeren.
Die dus dan, eigenlijk samen gingen om gemeenschappelijk hun de bloei van hun bedrijf te bevorderen, toch?
Ja, ja, kijk, want uiteindelijk om uiteindelijk ook ze gingen samenwerken, maar wel uit eigen belang uiteindelijk. Dus dat gaat voortdurend samen natuurlijk.
Ja, maar tegelijkertijd ben je ook bezig met het belang van anderen, want daar ga je precies. Samen.
Het is een vorm van eigen belang om samen te werken.
Ja, maar wel heel belangrijk, het was het eigen belang van de participanten.
Ja.
Ja, dus de boeren zelf.
Ja.
Die gingen samenwerken om elkaar te versterken. En nou ja, voor zichzelf, maar daarmee versterkten ze ook elkaar. En dat was, dus het was geen concurrentiemodel, het was een samenwerkingsmodel.
Ja, om onafhankelijk te zijn van...
Zo hebben zich dus heel veel op lokaal niveau heel veel van die banken gevormd, hè? Van de Rabo.
Ja, uiteindelijk...
Honderden, hè, hadden we het
In de jaren... In de jaren 50 waren er 1300...
Ja.
1300 lokale Rabobanken. Ik kom uit een klein dorpje, Knechtsel, in Brabant. 1000 inwoners. Toen ik jong was, hadden we in ons dorpje van 1000 inwoners een eigen Rabobank. Een boerenleenbank, destijds nog zo'n voorganger. Met een directeur en één assistent. En die kwam om de zoveel tijd in de klas bij ons. Om de spaarcentjes, iedereen een kwartje of zo, een dubbeltje te collecteren. Dat werd dan met de hand ingeschreven in het spaarboekboekje. En dan kwam hij na één of twee
maanden. Oh, je had ook een rekening daar.
Ja, en na één of twee maanden kwam hij weer terug. Het zijn ongelooflijk 1300...
Dat is een echte volksbank.
Banken, ja.
Althans volks, toch over het algemeen ondernemende types.
Ja, allemaal dus die waren allemaal
ondernemende types.
Allemaal zelfstandig.
Zelfstandig. Ja.
Ja, en om toch zeg maar
maar wel de gewone ondernemer, hè?
En om toch uit een oogpunt van efficiëntie, maar ook het delen van kennis. Zijn ze zich steeds meer gaan samenvoegen. En hebben ze op een gegeven moment, dat is wel interessant, bij een normaal beursgenoteerde onderneming heb je het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is de moeder, zal ik maar zeggen, ook juridisch, van alle dochterondernemingen. De dochterondernemingen zijn eigendom van het hoofdkantoor. Bij de Rabo was het precies andersom. Je had al die zelfstandige banken.
Ja.
En die hebben op een gegeven moment samen besloten om een hoofdkantoor op te richten. Een hoofdkantoor wat dus ook eigenlijk geen hoofdkantoor was, maar wat ten dienste stond
van die lokale banken.
In plaats van andersom, in plaats van allemaal business units.
Dus want het werd wel dan een boerenleenbank genoemd, maar het was wel een aparte entiteit. Dus vroeger. Hè? Dus ik ben even geïnteresseerd in hoe dat dan precies juridisch zit. Want je hebt dus wel je eigen... En die bank kan in principe ook failliet gaan. Maar die zit niet vast aan die andere bank, lokaal. Dan alleen via wat dan?
Nou, dit is wel zo. Kijk, het waren afzonderlijke banken. Dus ze waren ook allemaal zijn eigen bankvergunning.
Een eigen
directeur, eigen directie, een eigen raad van commissarissen en een eigen bankvergunning.
Ja.
Dus ze stonden eigenlijk allemaal individueel onder de rechtstreeks toezicht van de Nederlandse bank.
Precies.
Op een gegeven moment hebben ze wel hebben die verschillende Rabo aangesloten banken bij de Rabobank.
Maar waarom hadden ze dan dezelfde naam? Dat is even mijn vraag. Waarom waren het wel boerenleenbanken bijvoorbeeld?
Ja, dus op een gegeven moment zijn ze de krachten weer gaan bundelen. Hadden ze meer expertise nodig in plaats van, van een klein beetje expertise op elk bankje gewoon in een regio expertise organiseren, ook meer kapitaal samen kunnen voegen om wat grotere klanten te kunnen bedienen. En op een gegeven moment hebben ze ook een bepaald soort kruis dat ze voor elkaar ook verantwoordelijk waren. Dus als er dan één bank als het slecht zou gaan met één bank.
Dan kan de andere. Dus in de loop der tijd zie je dat die banken eigenlijk steeds meer in elkaar zijn.
Ja, maar ze zijn wel tot aan 2016 zijn ze allemaal juridisch en bankair zelfstandig gebleven. Maar ze hadden wel, vroeger had je twee hoofdkantoren bij de Rabo. Eén van de oude Boerenleenbank in Eindhoven en de andere van de Raiffeisenbank in Utrecht. Dat is toen één gezamenlijk hoofdkantoor geworden.
In Utrecht.
Wat is opgericht door de aangesloten banken in plaats van andersom. In plaats van dat er een hoofdkantoor is wat zegt we gaan een nieuwe vestiging openen. Nee, de banken hebben gezegd wij hebben een hoofdkantoor nodig die ons ondersteunt.
Ja, en daarin worden bepaalde expertise gebundeld. Alle zaken die we met elkaar... eigenlijk ook een coöperatief model. Dus die we samen dus beter kunnen doen. Dat doen we weer in die centrale bank.
Ja, maar die centrale organisatie. Mm-hmm. In dit geval van de Rabo in Utrecht. Heeft natuurlijk wel een eigen dynamiek gekregen.
Ja.
Want die, nou ja, daar zat wel. Die werd steeds groter. Steeds meer ondersteuning was er nodig. Dat dijde ook weer uit. Ja, en er is steeds meer spanning ontstaan. En er is al een spanning geweest tussen de aangesloten banken en Utrecht. Om het zo maar te noemen, het hoofdkantoor in Utrecht. Want die wilden ook weer bijvoorbeeld naar het buitenland. Er is enorm eindeloze discussie geweest over de eerste grote stap. Toen, ik weet niet wanneer het precies was, maar toen er een vestiging werd geopend in New York. Want de aangesloten bank zei, ja, wat hebben wij daar nou aan om in New York actief te zijn? Ja. Terwijl de Rabo wilde de mensen in Utrecht vooral, die daar zaten, die hoofddirectie en andere mensen, andere directieleden. Die wilden graag ook internationaal een food en agri bank hebben. En wat inmiddels overigens wel tot op grote hoogte zeer groot. Ze zijn wel de grootste of een van de allergrootste food en agribanken in de wereld. En hebben in die zin ook wel veel expertise en spelen ook wel een goede rol. Maar ja, daar zit natuurlijk wel een in de grote spanning tussen wat de Rabo in het buitenland doet.
Want er werken nog steeds volgens mij zo'n ruim 40.000 mensen bij de Rabobank. Ja. Maar dat Nederlandse deel is echt nu...
Kijk, er werken bij de Rabo in Nederland, in totaal in Nederland, dus ook inclusief de hoofdkantoor, werken geloof ik 35.000 mensen. Mm-hmm. Tot voor kort, dus zeg maar 20 jaar geleden of 10 jaar geleden, werkten er nog 30.000 mensen in de lokale banken. En nu zijn er nog maar 5.000 die echt in de lokale banken werken. En die andere 25.000, die zijn dus nu uit die lokale banken gehaald en die werken dan in regio's of op het hoofdkantoor in Utrecht. Dus er is steeds meer centralisatie.
Nou zie je dat natuurlijk overal. Dus als je kijkt naar de banken hier in Leiden. Toen ik hier aankwam had ik mijn bankje op de Rabobank. De ABN AMRO. Ja. Was het toen al? Of was het toen gewoon AMRO? Ja, ik denk gewoon AMRO. AMRO was het in 1985. Ik had daar een hele goede relatie overigens. Dus ik voel me dan ook altijd heel goed geholpen en gezien. Dat is, laten we zeggen, in een periode van 15 jaar behoorlijk veranderd, eind jaren 90. Dat was zeker onder Rijnkman Groenink of zo, die grote verandering bij de ABN AMRO.
Ja, toen Rijnkman Groenink de CEO werd in 2000, toen is in één keer, de ABN AMRO was het toen al, is in één keer, dat was zijn besluit, is al belangrijkste doelstelling... aandeelhouderswaarde maximaliseren. Okay. Er waren 20 banken, een groep van 20 banken. En hij zei, wij willen beursgenoteerde banken over de hele wereld. En van die 20 willen wij permanent in de top 5 zitten qua aandelenrendement.
Ja.
De gevolgen daarvan werden het onder het project zonder omwegen. Moesten er toen 6.500 mensen verdwijnen.
Dat heb ik gemerkt.
Dat is een hele verandering geweest, ook van de ABN AMRO.
Absoluut.
Die was wel beursgenoteerd, maar aandelenrendement was helemaal niet het belangrijkste. Nee. De doelstelling onder Jan Kalf en zijn voorgangers. Dat is het toen in één keer geworden. En uiteindelijk is daar de bank ook aan ten onder
gegaan. Maar ik zag het gebeuren hoor, toen. Ik bedoel, je voelde hoe die bank veranderde zo eind jaren 90. En toen naar 2000, toen ging het heel hard. En dat merkte je. En, maar goed, daarom zeg ik van... Ja, als je nou kijkt naar het bankenlandschap in Nederland... maar dat geldt denk ik op veel plaatsen. Maar zeker in Nederland. Duitsland is nog een ander verhaal. Maar in Nederland zie je natuurlijk dat er een enorme centralisatie heeft plaatsgevonden. Hè? Dus er zijn ook in regio's eigenlijk nog maar weinig banken over. Hier in Leiden allerlei banken verdwenen. En je houdt nog één kantoor over. Hè, en dus is het nou zo dat die Rabo eigenlijk ook meer of meer gedwongen door digitalisering en dus de daarbij behorende verandering die je ook bij de consument of de klanten dan ziet, dat ze eigenlijk gedwongen zijn om ook heel veel van die activiteiten toch te gaan centraliseren, naar veel minder vestigingen toe te gaan. Daarmee haal je bijna ook een deel van de infrastructuur rond zo'n coöperatie natuurlijk ook onderuit. Hè?
Ja, kijk, ik denk, er zijn één ding wat je overal ziet in bijna alle sectoren is schaalvergroting, dus consolidatie, dus steeds grotere ondernemingen om schaal te vergroten en daarmee de kosten te verlagen. Maar dat is voor een deel is dat een illusie, omdat tegenover die schaalvergroting staat ook weer enorme bureaucratie en hiërarchie en complexiteit.
Absoluut.
Waardoor de afstand tussen het bestuur en de basis, om het zo maar te zeggen, en de klantrelatie steeds groter wordt. En het wordt
dus je zegt het is voor een deel ook ideologisch?
Ja, het is de dictatuur van de wat simplistische economische wetten, waarbij er onvoldoende oog is voor de keerzijde, voor de complexiteit.
Absoluut.
En de hiërarchie die daarmee en de
bij de banken zie je dat bijvoorbeeld compliance nu, maar ook in de ken je klant, dat nu een enorme heel veel arbeidstijd vraagt. Hè?
Ja.
Maar goed, even
terugkomen zijn dus twee dingen die gebeurd zijn. Enerzijds schaalvergroting zie je bij alle ondernemingen, dus ook bij banken. En wat je met name in de bankwereld hebt gezien afgelopen 10, 15 jaar, is de digitalisering.
Ja, precies.
Dus de klanten zijn uit de bank gejaagd. Klanten worden niet meer geacht binnen bij de bank te komen.
Ja.
Ik had vroeger bij de Rabo had ik een account manager, die kon ik zo bellen en die wist wie ik was.
Dat is verdwenen.
Nu moet ik een callcenter bellen en dan 10, 15 minuten moet ik wachten. Dat heeft de Rabo dus ook gedaan. En daarmee met die beweging, want ook de Rabo opereert natuurlijk wel in een markt waar met concurrerende banken. In Nederland zijn we maar dus
die drie
samen, ING, Rabo, ABN AMRO, hebben 92 of zoiets, 90% van de Nederlandse markt. Maar goed, ze werken wel in een concurrerende markt. Dus ook de Rabo, terwijl de uitgangspunt van de Rabo is klantnabijheid en lokaal geworteld zijn. Ook de Rabo heeft zijn klanten de bank uitgejaagd.
Ja, want je zegt
dat
je zegt
de consolidatie,
dat
ook, dus vroeger
je zegt het ook actief, hè? Dus dat is jouw claim. Dus uitgejaagd, bedoel, dat klinkt echt als beleid.
Absoluut. Ja, ja.
Dus ik zit zelf ook zowel bij de Rabo als bij de ABN AMRO. En bij de ABN AMRO heb je dat natuurlijk ook gewoon toch kunnen waarnemen. Ik heb in precaire situaties toen nog wel eens een beroep gedaan op de Rabo. En die hielpen me toen nog heel erg goed. Ik zie ook wel dat de Rabo later, maar toch ook gewoon wel inderdaad een beetje dat spoor van ABN AMRO op is gegaan. En is dat nou alleen die digitalisering geweest? Nee, ze hebben dit ook actief gedaan.
Ja, maar dus onder druk van digitalisering. Dus omdat,
maar konden ze dan iets anders doen, is mijn vraag.
Nou ja, dus dat is de vraag. Er zijn banken, bijvoorbeeld mijn favoriete bank in dit opzicht is de Svenska Handelsbanken, dus een Zweedse bank. Dat is een bank die betaalt geen bonussen, die heeft geen budgetten. En die hebben het kerktorenprincipe. Die zeggen, wij bedienen alleen maar klanten die we vanaf het topje van de kerktoren nog kunnen zien liggen.
Dat is een soort aristotelische uitgangspunt. Hè? Dus de grootte van een polis, zegt Aristoteles. Want ik kan zien op de top van de berg.
Ja, nou, precies. Ja. Ja. Want als ze verder weg liggen, dan hebben we er te weinig.
Dus heel lokaal. Heel lokaal gebleven.
En die bank, die is ook actief in Nederland. Ja. Handelsbanken heet die. Die openen nog.
Dus je zegt van dit is een keuze geweest? Oké.
Nou ja, kijk, het is absoluut een keuze geweest. De vraag is wel. Kijk, als ze het niet hadden gedaan, was de kostenstructuur wel heel hoog geworden. Dus dat is wel, daar zit wel een economisch dilemma in.
Nou ja, maar die klant is ook veranderd natuurlijk.
Ja, de klant is
althans, veranderd. Althans, ze zijn natuurlijk ook een bank geworden waar nou, niet alleen de boeren en de middenstanders, maar waar ook...
Ja. Kijk, er zijn overigens twee aspecten aan dat uit de bankkantoren jagen. Het ene is, in plaats van allerlei digitale, de app en zo, dat werkt hartstikke goed. En daar zijn mensen blij mee. Dat is helemaal prettig in plaats van dat je met de hand dat je de geld moet op gaan halen. Dat je het allemaal digitaal kan doen. Dus dat is op zich is dat goed en prettig. Maar als je dan... Maar de bank kent je niet meer. Hè? Dus als je de bank dan wel nodig hebt voor een persoonlijke lening of voor een krediet als ondernemer of als MKB. Dan moet je het callcenter bellen en dan sta je gewoon in de rij. Dus de digitale slag is voor de klanten aan de ene kant, voor de meeste klanten heel prettig. Maar in sommige omstandigheden en voor sommige klanten is die grotere afstand is wel een probleem.
Ja.
En is ook contrair aan de uitgangspunten van de Rabo, namelijk om een lokaal gewortelde bank te willen zijn. Wat overigens, dat moet ook wel gezegd worden, de Rabobank is nog steeds lokaal veel beter en meer geworteld dan ABN AMRO en ING. Dat is
absoluut
zo.
Ja, ze hebben dus inderdaad ook nog die coöperatieve structuur. Ze hebben een ledenraad.
Ja.
Je merkt ook bij mensen die daar zich voor inzetten over het algemeen een enorme hart voor die bank hebben. Maar tegelijkertijd zie je dat onder invloed van technologie en schaalvergroting... Ja. Er ook een beleid is ingezet wat het ook wel heel moeilijk maakt om die lokale verankering vast te houden. En je zegt nou 2016 is een belangrijk moment geweest. Dat is natuurlijk mede ingegeven door, laten we zeggen, de gevolgen van de kredietcrisis in 2008. En de wensen die er vanuit Europa en de Nederlandse bank zijn uitgerold over het Nederlandse bankwezen. Duitsland heeft daar een heel andere beslissing genomen. Ik kan me herinneren dat Arnoud Boot wel eens heeft gezegd, dat is ook een gemiste kans. We zijn weer verder gaan centraliseren. Ja. We hadden misschien juist een ander model moeten kiezen, ook voor de Rabo. Maar ze zijn natuurlijk wel onder druk gezet ook om zich te veranderen.
Ja, nee, absoluut. Kijk, de financiële crisis heeft ertoe geleid dat het toezicht door de centrale banken voor de grootste banken in Europa overgeheveld is van de Nederlandse bank naar de ECB, de Europese Centrale Bank. De top, ik weet niet, de top 5 of de top 100 Europese banken. En er is toen een enorme druk ontstaan, met name op de Rabo, om te centraliseren. Op dat moment waren er 106, geen 1300 meer, maar nog 106 aangesloten banken. Met ieder hun eigen bankvergunning. Om te zeggen van het is voor ons ondoenlijk om die 106 banken allemaal in de gaten te houden. Jullie moeten bijvoorbeeld tot één bank, dat wij één bank, maar één bank hoeven onder toezicht hoeven te hebben. En dan moet je het verder intern maar organiseren, zoals ING, ABN AMRO en alle andere banken. Dus dat die enorme omslag van 106 aangesloten banken naar één juridische organisatorische eenheid was erg onder druk van de.
Ja, ze hebben niet te min die coöperatieve structuur bewaard.
Ja.
Je schetst het zo even al. Eigenlijk is die coöperatieve structuur van Dienaard dat je het eigenaarschap uiteindelijk ligt bij de coöperatieleden.
Nou ja, kijk, maar dat is dan dat is de vraag.
Zo zijn we begonnen.
Okay, maar dat is dan de vraag, wat is eigenaarschap? Ja. In democratie wordt gezegd, het volk heeft het voor het zeggen. Want iedereen mag één keer in de 4 jaar stemmen.
Ja.
Maar we zien hoe vervreemd burgers zich zijn gaan voelen. En zo is het, dat is ook natuurlijk een probleem bij de Rabobank. 2,1 miljoen leden. Die kun je niet allemaal...
Naar klanten?
Nee, leden. Nee, nee.
Ja,
ze hebben 5 miljoen klanten, maar ze hebben 2,1 miljoen leden.
Okay. Ja, ja.
Dus je kunt, als je klant bent, kun je opgeven als lid. En daar begint dus die... Dat is de coöperatie. Ja. Dat is de coöperatie.
Ja, dus dat is haast niet te doen, natuurlijk, kan je zeggen. Nee. Dat is hetzelfde als bij die verzekeraars.
Ja.
Maar toch heb je verschil tussen het ene lid en het andere lid.
Ja, maar de Rabo heeft toen in 2016 wel niet alleen geprobeerd, maar ook gerealiseerd echt wel een coöperatieve structuur, waarbij de leden kiezen een ledenraad. Dus bij elk van die, inmiddels zijn er nog 80 aangesloten banken in Nederland. De leden kiezen bij elk van die 80 banken een ledenraad van tussen de 30 en 50 mensen. Die ledenraad, die vertegenwoordigen die 102,1 miljoen leden. Die kiezen de raad van commissarissen van de lokale bank. En die commissarissen van die lokale bank, die hebben ieder één vertegenwoordiger. Dus er samen 80. En die zitten samen in de algemene ledenvergadering. En dat is het hoogste, zeg maar, ledenorgaan van de bank. En die hebben bij de Rabobank nog steeds een hele grote invloed. Formeel ook. Zij benoemen de raad van commissarissen van de hele groep. En die raad van commissarissen, die dus uiteindelijk getrapt vanuit de leden wordt benoemd, die benoemt dan weer de directie, de hoofddirectie. En die algemene ledenvergadering van 80 lokale commissarissen, die houdt ook een soort van toezicht op de directie. De directie moet ook verantwoording afleggen aan die leden. Dus die algemene ledenvergadering, de ALV, is en blijft ook nog vooralsnog een hele belangrijke rol houden. En dat is ook wel, dus die coöperatieve structuur is toen georganiseerd in 2016... En die bestaat nog steeds, maar die is wel in 2 of 3 stappen is die wel afgezwakt. Of is die wel steeds
ja, want steeds minder, steeds minder. Jouw kritiek is eigenlijk dat de coöperatieve gedachte verdwijnt.
Ja, dus wat er is gebeurd. Eén is die grote slag onder druk van de toezichthouder. En toen is er dus van 106 banken naar één organisatie. Vervolgens in 2021 is in feite de invloed of de bestuurlijke invloed van al de lokale 80 lokale banken is opgeheven en gebracht naar een kringniveau.
Naar kringen, hè?
Er zijn 14
kringen
in plaats van 80 banken kreeg toen 14 kringen.
Nou, die hebben nog wel een soort regionale betekenis.
Ja, dus dat zijn 14, zeg maar, bij allemaal ongeveer net zo groot als provincies, zou ik maar zeggen. Ja. En dat waren zijn vandaag nog steeds de bestuurlijke eenheden. Dus je hebt de hoofddirectie in Utrecht en dan heb je 14 kringen.
Ja, dus je ziet die grootschaligheid eigenlijk ook op die manier eigenlijk in de organisatiestructuur terugkeren. Ja.
Ja, dus precies. Dat is en het argument was, dat is 80 banken aansturen vanuit Utrecht. Dat is wel heel erg complex en tijdrovend. Dus we gaan terug naar 14. En die 14, daar zitten managementteams en ook weer ledenraden vanuit de lokale banken. Dus dat zijn vandaag is dat het organisatorische... Daar worden de banken aangestuurd. Dus vanuit Utrecht naar die kringen. En die kringen die moeten dan zelf weer hun 4, 5 aangestuurd.
Maar is jouw kern van jouw kritiek eigenlijk dat die top-down structuur eigenlijk steeds verder wordt doorgevoerd?
Nou ja, dus toen is in 2021 is die stap gemaakt naar 14 kringen.
Ja.
En een ander heel belangrijk element was het zogenaamde dubbel werkgeverschap. Dat de lokale bankdirecteuren zijn met in feite 2 bazen hadden. Enerzijds moesten ze verantwoording afleggen aan Utrecht. Maar tegelijkertijd ook aan een lokale raad van commissarissen. Die benoemd was door de ledenraad. Ja. Het dubbel werkgeverschap.
Ja.
Nou, en wat er nu gebeurt. De plannen die er nu voor liggen.
En dat was eigenlijk die lokale verankering. Die
lokale verankering die uitzicht met name in die ledenraden.
Ja.
En de lokale commissarissen die benoemd worden door de ledenraad. En die dan ook dus toezicht houden op zowel de commerciële als de maatschappelijke performance van de lokale banken.
Ja, nou, en daar zit ook hun maatschappelijk kapitaal, hè? Dus op al dat hele netwerk wat ze hebben.
Ja,
Hè, ja. Dus dat zijn de middenstanders, de boeren of mensen, IT-ondernemers. Ja. Maar mensen die in de regio heel actief zijn. En daarom zei ik ook even, je hebt natuurlijk leden en leden. In principe ja. heb je natuurlijk ja, iedereen die een die hypotheek heeft. Dus, hè, is een,
je moet je wel aanmelden.
Je moet je aanmelden, ja, maar je ziet dat er heel veel van dat soort leden zijn.
Ja, ja.
En, maar je hebt ook natuurlijk echt een hele, laten we zeggen, actieve achterban.
Ja, dus je kunt, de eerste plaats moet je je opgeven als lid.
Ja.
En vervolgens word je dan uitgenodigd voor ledenvergaderingen. Ja. Daar wordt dan van alles nog wat besproken. En uiteindelijk verkiezen die ledenvergaderingen aan de ledenraad. En die ledenraad, die zijn, maar die worden bij sommige banken heel serieus genomen, maar sommige ook weer niet. En de ondersteuning van die ledenraden is ook afgenomen in de afgelopen, de afgelopen 10 jaar.
Ja.
Dus daar zie je wel dat
het aan schuiven is. Hoe zit het met de uiteindelijk de risico? Die boeren vroeger, die konden hun geld kwijt zijn, om het zo maar te noemen. Wanneer ze samen zo'n klein bankje oprichten. Hoe zit dat nu eigenlijk binnen die coöperatieve structuur?
Die is de Rabo net zoals elke andere bank. We hebben een systeem in Nederland waarbij dus iedere spaarder, zeg maar.
Ja, gewoon die garantie krijgt van de overheid.
Die garantie voor 100.000 euro heeft.
Dat
geldt ook voor de Rabo.
Ja.
Dus daar is geen verschil.
Nee, maar het is niet zo dat jij bij moet springen wanneer.
Tot de jaren 90 was het nog wel
dat
zo.
Nog wel zo, precies.
Tot de jaren 90 had je 400.000 echte leden. Die hadden ieder ook nog een aansprakelijkheid van 2500 gulden. Wat ze zouden kunnen kwijtraken als
het zakje. Maar met die enorme groei is dat dus.
Dat is helemaal verdwenen.
Ja. En toch naar een afronding toe. Hè? Dus jij zegt, wat we nu zien is eigenlijk een volgende verandering in de bestuurstructuur die nu op handen is. En jij vreest eigenlijk nu voor het coöperatieve karakter.
Nou, ik zeg niet dat in één keer de coöperatie nu de nek om wordt gedraaid. Maar wat ik zie is in 2016, onder druk van de toezichthouder, vrijwillig in 2021 van 80 banken naar 14 kringen. En nu van 14 kringen naar 5 regio's. er wordt nu in 5 regio's, vanuit 5 regio's wordt nu de bank, de bank aangestuurd worden. Dus dat betekent dat er is een extra laag. Mm-hmm. Terwijl de reden om dit te doen, als je ook gewoon hoort wat de kranen zegt, de nieuwe CEO, dat is de bank is te complex. En er moet meer verdiend worden. De verdiencapaciteit moet fors omhoog.
Ze hadden toch volgens mij een aardig rendement. Hè? Dus volgens mij 23, ruim 4 miljard. Toch?
Ja, 4,4 miljard vorig jaar. Ja. Dat was ook bij de Rabo heeft geprofiteerd.
Van de rentestijging.
En
die wisseling.
Het rente-EK. Ja. Het verschil tussen in rente inlenen en uitlenen. Maar er zijn drie dingen die nu gebeuren. Eén, er komt in plaats van 14... van 80 naar 14 en nu van 14 naar 5 regio's.
Mm-hmm.
Vanuit die regio's worden de banken aangestuurd. En dan zegt de Rabo, het wordt dus niet vanuit Utrecht aangestuurd. Nee, het wordt vanuit 5 regio's aangestuurd. Maar ja, half vol, half leeg. Er werd aangestuurd vanuit 14 kringen.
Maar het komt steeds verder van die lokale.
De afstand vanuit de plek waar de bank wordt aangestuurd, de regio 5, wordt gewoon groter ten opzichte van die 14 kringen. Dat is ontegenzeggelijk zo. Dat is één ding wat belangrijk is. Het andere is dat de lokale raden van commissarissen, die hebben nog steeds die belangrijke rol om de lokale directies, om daar toezicht op te houden, commercieel performance en maatschappelijk performance. En die rol wordt hen ook afgenomen. Dus die kringen die worden ontmanteld. Er zijn nog wel vergaderingen, maar die hebben geen formele rol meer. De lokale raad van commissarissen hebben niet meer. Die krijgen nog wel informatie en die mogen meedenken. En die mogen zich een beeld vormen van de klantbediening enzovoort. Maar hebben niet meer die toezichthoudende rol. Wat natuurlijk een belangrijke formele rol is. Ook vanuit de leden gezien. Want die zijn benoemd door de leden. Dus dat zijn twee hele belangrijke veranderingen. En ik heb al verschillende reacties gekregen op het artikel. De titel van mijn artikel, dat heb ik zelf niet bedacht. Maar er stond van, gaat de bank nog voor winst of voor maatschappelijk belang? Ik wist het toen nog niet eens, maar het is wel degelijk dat winstgevendheid, rentabiliteit, verdienvermogen een van de twee leidende principes is, leidende redenen voor deze beweging.
Zeg je daarmee, om eens terug aan het begin van het gesprek, dat eigenlijk het denken zoals dat binnen die beursgenoteerde bedrijven en binnen die equity fonds eigenlijk zo op geld deed, dat toch zich ook meester heeft gemaakt van deze corporatie? Is dat je kritiek?
Nou, kijk, dus
Vind je dus dat de corporatie niet meer dan een echte corporatie is?
Nou kijk, het is natuurlijk niet, zwart-wit, het is niet van dat die in één keer de nek om wordt gedraaid, want de essentie, de belangrijke elementen van die coöperatieve structuur, namelijk die algemene ledenvergadering,
ja,
die blijft, dat blijft nog, ook de coöperatieve directeuren blijven nog, maar het wordt de afstand tot de klanten, tot de leden, ook dat de lokale banken wordt steeds groter ten opzichte van de plek waar het bestuurd wordt. Dus de zeggenschap van het lokale, wat ik al zei, raad van commissarissen, wordt ontnomen, wordt een stuk minder de invloed daarvan.
Maar is het niet ergens onvermijdelijk, gegeven dus dat proces van globalisering, die digitalisering, dat je gewoon naar zo'n schaalvergroting toe moet? Ook om je processen zeg maar zo in te richten dat je de controle ophoudt.
Nou kijk, ik heb het mijn leven lang ben ik in de consultancy gezeten, ik heb grote bedrijven geadviseerd. En wat ik heel vaak heb meegemaakt is dan zijn er performance problemen of met de resultaten vallen tegen of de dingen gaan niet goed. En dan worden er nieuwe harkjes getekend. We gaan een nieuwe structuur bedenken. Terwijl een nieuw harkje, een nieuwe organisatiestructuur op zich verandert nog het gedrag van mensen niet. En het is een keuze. Je kunt ook vanuit Utrecht 14 kringen aansturen, om het zo maar te zeggen, in plaats van 5 regio's. Kan ook. Dat kost iets meer tijd. Maar het is niet onmogelijk. Dus het is wel een keuze om dat zo te doen.
Maar jij denkt van als je die 14 nou eigenlijk wat uitholt. En want dat is eigenlijk wat er in jouw ogen gebeurt. Dat daarmee ook het coöperatieve karakter onder druk komt te staan. Dat je vanzelf meer top-down gaat. De afstand tot die leden veel te groot wordt. Is dat je bezwaar?
Ja, dus de afstand tot de klant wordt. De plek waar bestuurd wordt. De afstand van de plek waar bestuurd wordt. Die 5 regio's. Tot de lokale bank, tot de lokale klant. Die wordt groter. En de indirecte invloed vanuit de leden of de ledenraad via die raad van commissarissen neemt af. He, dus niet van 100 naar 0.
Dat is helder.
En dat is voor de winstgevendheid, voor de performance. Natuurlijk moet die bank goed presteren. En natuurlijk kunnen ze het zich ook niet permitteren. Zou ook niet goed zijn om inefficiënt te worden of om slechte klantbediening te hebben enzovoort. Maar het is maar zeer de vraag of deze organisatorische verandering daar een bijdrage aan gaat leveren. Er wordt ook bijvoorbeeld gezegd door de kranen, er is te weinig verantwoordelijkheidsgevoel in de bank, bij de medewerkers. Nou ja, dat was nou net altijd de basis en het idee om mensen laag in de organisatie, in die lokale banken, verantwoordelijk te maken. En het is maar de vraag in hoeverre je ze verantwoordelijk gaat maken.
Als je iets
harder met de carrot en de stick vanuit 5 regio's gaat aansturen op performance in plaats van lokale zeggenschap.
Ja.
Dus het is een ontwikkeling die kant uit gaat, waarbij.
Ja, dat is grappig, want je ziet natuurlijk vergelijkbare ontwikkelingen ook in het onderwijs bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook heel de medezeggenschap eigenlijk steeds problematischer wordt. Hoe groter je de locaties maakt. Omdat je op een gegeven moment denkt, ik zit in een scholengemeenschap en dat zijn nu zoveel plekken bij elkaar, ze weten niet meer wat er op mijn schooltje gebeurt. En dus die medezeggenschap die krijgt minder betekenis, omdat die niet meer lokaal verankerd is op zo'n school.
Ja, de complexiteit neemt exponentieel toe.
Ja.
Als bedrijven groeien, het is niet alleen het onderwijs, het is ook met gemeentes.
Ja,
dan worden gemeentes te groot en dan gaan we deelraden maken.
Ja.
Er zijn ook verschillende, in het onderwijs ook verschillende fusies, die zijn weer ontdaan.
Ja.
Zijn weer teruggedraaid. Vanwege die toegenomen complexiteit en de onbestuurbaarheid. Nou, ik zeg niet dat Rabo nu hiermee onbestuurbaar wordt, want de bedoeling is juist om ze om ze bestuurbaarder te maken. Maar dat is wel via het meer hiërarchische command-control model. Weliswaar nog met invloed van de...
Maar wat
de,
zou, van je bent adviseur. Wat zou je... Je zegt het ook in je artikel. Maar wat zou je de bank dan adviseren?
Nou ja, kijk. Ik weet onvoldoende op dit moment van de bank... Ja, wat de ideale oplossing is. Maar ik zou nog eens even heel goed kijken naar... in hoeverre het niet mogelijk is om de klantbediening... om te kijken, wat is nou echt de oorzaak van die... Er zijn problemen met de klantbediening. Het duurt geloof ik 2 maanden voordat je een nieuwe rekening krijgt. Het moet,
ja, nee, het is... Er zitten
echt problemen in de klantbediening. Maar de vraag is of je dat nu gaat oplossen door het meer te centraliseren van een aantal van die processen en van boven naar beneden.
Ik moet dan denken aan de tijd dat ik een hypotheek afsloot voor mijn huis destijds. En in de jaren 90. En de eerste keer was op kantoor in de Rapenburg bij de ABN AMRO. En dat was echt een fluitje van een cent. En de tweede... En dat was echt... Zo geregeld. Die man kende me en weet je, dat ging allemaal helemaal goed. En de tweede keer moest ik nog voor een verbouwing een tweede hypotheek erbij. Toen hadden ze het gecentraliseerd. Nou, het is één ellende geworden. Ja. Er moest iemand uit Haarlem komen en het was echt een...
De afstand.
En het heeft veel meer werk gekost en toestanden. Dus daar had je wel al dat effect. Ja. Dat ik dacht van, is dit nou efficiënter?
Ik hoorde een voorbeeld vorige week van een bankdirecteur. Een hypotheek of een kredietaanvraag was geweigerd door een belangrijke klant. En dat was niet door hem geweigerd. Het was de directeur van een van die 80 banken, dus niet de minste. Maar dat was geweigerd door Utrecht. En hij kon het zijn eigen klant niet uitleggen. Hij kon niet uitleggen.
Ja.
Dus niet eens dat hij het zo besloten. Niet uitleggen waarom die klant die... Dat krediet niet had gekregen. Nou, dat was vroeger natuurlijk ondenkbaar. Nou, en dit soort problemen...
Maar goed, je kan
die worden niet opgelost door op regio-niveau opeens.
Okay. Dus je zegt eigenlijk, het is een verkeerde antwoord op een reëel probleem.
Ja, er is een probleem met de klantbediening.
Ja.
Maar dit is niet... Die wordt niet door het weghalen van bevoegdheden van de lokale raad van commissarissen... en door het inrichten van 5 regio's... Ja. Met command control en meer afstand en meer hiërarchie.
Ja.
En nog meer angst.
Begonnen we dat je juist ziet dat er een soort herwaardering van die corporatie. Daar wil ik me eigenlijk mee afsluiten. Zeg je daarmee ook dat dit tegen een bepaalde manier tegen de maatschappelijke trend ingaat? Of is dat te veel gezegd?
Nou ja, kijk, waar het op lijkt. Is dat dus de bank steeds meer gaat richting een gewone standaard command control, hiërarchische, van bovenaf aangestuurde bank. En dat gaat wel in tegen de trend dat men af wil van het aandeelhouderskapitalisme waar we begonnen waren.
Ja, precies.
Dat mensen op allerlei manieren vragen in het economisch verkeer, maar ook in het politieke domein naar meer betrokkenheid,
binding.
Meer binding, meer lokale verankering. Dit gaat wel tegen die trend in en tegen die behoefte in. En in die zin is het geen goede ontwikkeling en is die ook niet noodzakelijk. Ik heb met verschillende mensen gesproken, ook op het hoogste niveau. Het is mij niet duidelijk geworden dat dit de oplossing is voor het probleem van bijvoorbeeld slechte klantbediening of voor de complexiteit. Maar tenzij je zegt inderdaad, 14 banken aansturen in plaats van 5 is iets complexer. Maar er staat ook heel veel tegenover.
Zeer de vraag. Nou ja, je kan ook zeggen van het is misschien ook wel dat wat de problemen heeft veroorzaakt, hè, waardoor je nu die het vraagstuk rond die klantbediening hebt, dat wordt eigenlijk misschien nog wel een keer herhaald. Van, heb je het probleem voldoende geanalyseerd in zijn... dat is eigenlijk wat jij ook zegt.
Ja, interne stukken gezien. Onder andere een 95 PowerPoint pagina's door McKinsey geschreven, die hiervoor ingehuurd zijn. Het is niet de eerste consultant waar je aan zou denken als het over de inrichting van de coöperatie gaat. Het is niet, ik heb mijn leven lang in die wereld gewerkt, eindeloos van dat soort documenten gemaakt. Het is niet te volgen. Het is over complexiteit gesproken.
Ja, ja.
Het is gewoon... Het is een grote mist. Het is niet te begrijpen. Mensen in de bank begrijpen ook niet als ze dat stuk lezen wat er nou bedoeld was. Omdat er ook gezegd wordt, we willen hiermee de coöperatie versterken. Nou, dat is hypocriet. Dat is echt niet waar. Dit is niet, de bedoeling is niet, en de facto is het ook niet zo, dat de coöperatie hiermee wordt versterkt. Dat is
objectief. Dat is een sterke claim.
Ja. Nou, het is een sterke claim van de bank om dat te zeggen.
Ja, maar ook van jou om te zeggen dat het niet zo is.
En mijn claim is niet zo sterk, want ik heb net aangegeven op basis van de feiten dat die claim onterecht is. Omdat de zeggenschap wordt afgenomen, omdat de afstand tot de klant groter wordt.
Ja.
Omdat er wordt gecentraliseerd. Het versterkt in ieder geval niet de coöperatie.
Nee.
Of wat je er ook van mogen vinden. En nou ja, ik ben ook niet de enige die er zo over denkt. Misschien één... niet de eerste, de beste. Ik sprak onlangs een voormalig CEO van de Rabobank. Die reageerde op mijn artikel.
Ja.
En die zei in één zin... ik vrees, Kees, dat je gelijk hebt met je analyse... dat de coöperatie, of de coöperatieve gedachte... het ideaal van de coöperatie stap voor stap wordt aangetast. Dus als een voormalig CEO van de Rabobank zegt... dat hij vreest dat het die kant uit gaat. En hij kan het weten, zal ik maar zeggen. Mm. Dat is natuurlijk wel tekenend.
Ja. Nou, laten we hopen dat in ieder geval... jouw oproep, want dat is het toch eigenlijk...
Ja.
Dat in ieder geval te denken geeft binnen de organisatie... en dat men dat nog eens op een rij gaat zetten... Want het was een unieke bank, hè? Of het is een unieke bank.
Ja, het is nog een unieke bank.
Ja.
Het is echt de vraag, en ik denk dus van niet, dat dit is niet de oplossing voor de problemen die er zijn.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan.